From the conference center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priestersgastbijeenkomst van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een priesterschapskoor van Brigham Young University, Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf,
tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
Dear brethren, we welcome you.
Lieve broeders, we heten u welkom in de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via internet en satelliet naar priesterschapdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een priesterschapskoor van Brigham Young University, Idaho. Dat wordt gedirigeerd door Randall Campton en Kevin Bauer, met Andrew Ainsworth aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Saints, behold how great Jehovah. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Lee Grant R. Curtis Jr. van de 70.
Father in heaven,
we are grateful. Onze Vader, we zijn dankbaar voor de zegening om hier samen te komen. We zijn dankbaar voor het evangelie van Jezus Christus, van zijn verzoenende bediening. We zijn dankbaar voor de herstelling van het evangelie, voor het Boek van Mormon en voor hedendaagse profeten. We zijn dankbaar dat we vanavond bijeen kunnen komen en kunnen leren van apostelen en profeten. Vragen u om onze oren en ons hart en onze geest te openen, zodat we kunnen verstaan wat ons opgedragen wordt. Vragen u om alle leden van de kerk te zegenen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with
het koor zingt nu Secret Prayer. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Donald L. Hallstrom van het Presidium der 70. Vervolgens spreekt broeder Randall L. Ritt, tweede raadgever in het Algemeen Jonge Mannenpresidium, ons toe.
Lord.
In deze conferentie zijn enkele getrouwe broeders ontheven. Ook hebben we onze steun aan de roeping van anderen verleend. Bij deze roulatie waarmee we in de kerk zo vertrouwd zijn, is er geen sprake van degradatie als we worden ontheven en maken we ook geen promotie als we worden geroepen. Er is geen promotie of degradatie in de dienst van de Heer. Er is alleen vooruitgang of achteruitgang afhankelijk van hoe we met onze ontheffingen en roepingen omgaan. Zo presideerde ik laatst een bijeenkomst waarin een jonge ringpresident na 9 jaar werd ontheven. Hij verheugde zich in zijn ontheffing en in de nieuwe roeping die hij en zijn vrouw net hadden gekregen. Zij waren als kinderkamerleiders in hun wijk geroepen. Alleen in deze kerk wordt dat als net zo eervol beschouwd. Onlangs zei algemeen ZTV-president Linda K. Burton het volgende in een vrouwenconferentie. We hopen dat er in ieder van ons een groter verlangen ontstaat naar meer begrip van het priesterschap. Dat geldt voor ons allemaal en ik wil daar gevolg aan geven door over de sleutels en het gezag van het priesterschap te spreken. Aangezien deze onderwerpen zowel mannen als vrouwen aangaan, doet het mij genoegen dat deze bijeenkomst voor alle leden van de kerk wordt uitgezonden en gepubliceerd. De macht van het priesterschap komt ons allen ten goede. De sleutels van het priesterschap bieden zowel mannen als vrouwen leiding. Het gezag en de verordeningen van het priesterschap hebben betrekking op zowel vrouwen als mannen. President Joseph F. Smith omschreef het priesterschap als de macht Gods die aan de mens is gedelegeerd, waarmee de mens op aarde ten behoeve van het heil van de mensheid kan handelen. Andere leiders hebben ons geleerd dat het priesterschap de hoogste macht op aarde is. Het is de macht waarmee de aarde is geschapen. In de schriften staat: ditzelfde priesterschap dat er in het begin was, zal er ook aan het eind der wereld zijn. Het priesterschap is dus de macht die onze opstanding bewerkstelligt en het eeuwige leven verwezenlijkt. Het begrip dat we verlangen begint met begrip van de sleutels van het priesterschap. De priesterschapssleutels zijn het gezag dat God aan priesterschapdragers geeft om het gebruik van zijn priesterschap op aarde te regelen en te besturen. Elke handeling of verordening die in de kerk wordt verricht gebeurt na de directe of indirecte autorisatie van de persoon die daarvoor de sleutels draagt. Ouderling M. Russell Ballard heeft het zo uitgelegd: wie priesterschapssleutels hebben, maken het voor allen die getrouw onder hun leiding werkzaam zijn, letterlijk mogelijk om priesterschapsgezag uit te oefenen en toegang tot priesterschapsmacht te hebben. Priesterschapssleutels zijn bedoeld om de uitoefening van het priesterschapsgezag te reguleren, zowel in uitbreidende als in beperkende zin. In uitbreidende zin door het priesterschapsgezag en de daaruit voortvloeiende zegeningen aan alle kinderen van God beschikbaar te stellen. In beperkte zin door aan te geven wie het gezag van het priesterschap ontvangt, wie welk ambt draagt en hoe de bijbehorende rechten en machten worden verleend. Iemand die bijvoorbeeld het priesterschap draagt, kan zijn ambt of gezag niet aan een ander verlenen, tenzij hij daartoe door iemand die de sleutels draagt wordt geautoriseerd. Zonder die autorisatie zou de ordening ongeldig zijn. Dit is de reden dat een priesterschapdrager, ongeacht het ambt dat hij draagt, geen gezinslid kan ordenen of bij hem thuis het avondmaal kan bedienen zonder de autorisatie van de persoon die daarvan de sleutels draagt. Met uitzondering van het heilige werk dat de zusters in de tempel op grond van de sleutels van de tempelpresident doen, wat ik straks zal uitleggen, kan alleen iemand die een priesterschapsambt draagt in een priesterschapsverordening officiëren. En alle geautoriseerde priesterschapsverordeningen worden in de kerkelijke ledenadministratie opgenomen. Uiteindelijk draagt de Heer Jezus Christus alle sleutels van het priesterschap, omdat het zijn priesterschap is. Hij beslist welke sleutels aan de mens worden gedelegeerd en hoe die sleutels worden gebruikt. We zijn gewend te denken dat alle sleutels van het priesterschap aan Joseph Smith in de Kirtland Temple zijn verleend. Maar in de schriftplaats staat dat toen alleen de sleutels van deze bedeling zijn overgedragen. President Spencer W. Kimball heeft er vele jaren geleden in de algemene conferentie op gewezen dat er nog meer priesterschapssleutels zijn die niet aan de mens zijn gegeven, zoals de sleutels van de schepping en de opstanding. De beperkingen die van Gods wegen op de uitoefening van priesterschapssleutels zijn geplaatst, maken een essentieel verschil duidelijk tussen beslissingen over kerkelijke bestuurszaken en beslissingen die het priesterschap betreffen. Het eerste presidium en de raad van het eerste presidium en het Quorum der 12 apostelen die de kerk presideren, zijn gemachtigd om vele beslissingen te nemen die invloed op het beleid en de procedures van de kerk hebben. Zaken zoals de locatie van kerkgebouwen en de minimumzendingsleeftijd. Maar zelfs al dragen en gebruiken deze presiderende autoriteiten alle sleutels die in deze bedeling aan de mens zijn gedelegeerd, dan nog staat het hun niet vrij om het van Gods wegen verordende patroon te wijzigen dat alleen mannen een ambt in het priesterschap kunnen dragen. Dat brengt mij bij het onderwerp van het priesterschapsgezag. Ik begin met de drie beginselen die ik zojuist heb gesproken. 1. Het priesterschap is de macht Gods die aan de mensen gedelegeerd om ten behoeve van het heil van de mensheid te handelen. 2. Het priesterschapsgezag wordt gereguleerd door priesterschapdragers die priesterschapsleutels dragen. En 3. Aangezien er in de schriften staat dat alle andere bevoegdheden en functies in de kerk toevoegingen aan dat priesterschap zijn, wordt alles wat op last van die priesterschapssleutels wordt gedaan, met priesterschapsgezag gedaan. Hoe is dit op vrouwen van toepassing? In een toespraak gericht tot de ZTV heeft president Joseph Fielding Smith, toen hij president van het Quorum der 12 Apostelen was, gezegd: hoewel de zusters niet het priesterschap dragen, omdat het niet aan hen wordt verleend, wil dat niet zeggen dat de Heer hun geen gezag heeft gegeven. Een broeder of een zuster kan gezag ontvangen om bepaalde dingen in de kerk te doen die bindend zijn en absoluut noodzakelijk voor ons heil, bijvoorbeeld het werk dat onze zusters in het huis van de Heer doen. Zij hebben het gezag gekregen om bepaalde grote en geweldige dingen te doen die heilig voor de Heer zijn en die in alle opzichten net zo bindend zijn als de zegens die de priesterschapdragers geven. Einde citaat. In die gedenkwaardige toespraak zei president Smith telkens weer dat vrouwen gezag hebben ontvangen. Tot de vrouwen zei hij: u kunt met gezag spreken omdat de Heer u gezag heeft gegeven. Hij zei ook dat aan de ZTV-zusters macht en gezag is gegeven om vele dingen te doen. Het werk dat zij doen, doen zij door middel van goddelijk gezag. Einde citaat. En uiteraard wordt het kerkwerk dat mannen en vrouwen doen, hetzij in de tempel, hetzij in de wijk of gemeente, gedaan op aanwijzing van hen die priesterschapssleutels dragen. Daarom legde president Smith met betrekking tot de ZTV uit: de Heer heeft ze deze geweldige organisatie gegeven met het gezag om op aanwijzing van en in goed overleg met de bisschop van de wijk naar de geestelijke en stoffelijke noden van onze mensen om te zien. Einde citaat. Daarom wordt er met recht gezegd dat de ZTV niet slechts een klas voor vrouwen is, maar een organisatie waartoe zij behoren. Een van Gods wegen opgericht toevoegsel aan het priesterschap. We zijn er niet gewend om van vrouwen te zeggen dat zij het priesterschapsgezag in hun kerkroepingen dragen. Maar welk ander gezag zou het kunnen zijn? Als een vrouw, jong of oud, als een voltijdszendelinge wordt aangesteld om het evangelie te prediken, ontvangt zij priesterschapsgezag om een priesterschapstaak uit te voeren. Hetzelfde geldt voor een vrouw die op aanwijzing van iemand die de sleutels van het priesterschap draagt, als functionaris of leerkracht in een kerkelijke organisatie wordt aangesteld. Al wie in een functie of roeping werkzaam zijn, die ze hebben gekregen van iemand die priesterschapssleutels draagt, oefenen priesterschapsgezag uit in de taak die hem of haar is toegewezen. Al wie priesterschapsgezag uitoefenen, dienen zich niet met hun rechten bezig te houden, maar zich op hun plichten te concentreren. Dat is een beginsel dat voor de maatschappij in zijn geheel geldt. De beroemde Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn schijnt gezegd te hebben: het wordt tijd om niet zozeer de mensenrechten te verdedigen, als wel de mensenplichten. Heiligen der laatste dagen beseffen dat in aanmerking komen voor de verhoging geen kwestie is van het verdedigen van rechten, maar veeleer een kwestie van het vervullen van plichten. De Heer heeft verklaard dat alleen mannen tot ambten in het priesterschap worden geordend. Maar mannen zijn niet, zoals verschillende kerkleiders hebben onderstreept, het priesterschap. Mannen dragen het priesterschap met de heilige plicht om het te gebruiken tot zegen van alle kinderen van God. De grootste macht die God aan zijn zoons heeft gegeven kan niet zonder het gezelschap van een van zijn dochters worden uitgeoefend, omdat God alleen zijn dochters het vermogen heeft gegeven om een schepster van lichamen te zijn, zodat Gods opzet en het grote plan kunnen worden verwezenlijkt. Dat waren de woorden van president J. Reuben Clark. Hij ging als volgt verder. Ik citeer: dat is de rol van onze vrouwen en onze moeders in het eeuwige plan. Zij dragen het priesterschap niet. Zij nemen geen taken en functies in het priesterschap op zich. Nog worden zij met priesterschapsplichten belast. Zij zijn bouwers en organisators op grond van deze macht en deelnemsters aan de zegeningen van het priesterschap, daar zij de aanvulling op de priesterschapsmachten in zich dragen en een vermogen in zich dragen dat evenzeer een goddelijke roeping is en dat op zichzelf evenzeer van eeuwig belang is als het priesterschap zelf. Met die geïnspireerde woorden verwees president Clark naar het gezin. In de gezinsproclamatie staat dat de vader in het gezin presideert. Hij en zijn vrouw hebben afzonderlijke taken, maar ze hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. Een aantal jaren voor de gezinsproclamatie gaf president Spencer W. Kimball deze geïnspireerde uitleg. Als we over het huwelijk als een partnerschap spreken, laten we het dan hebben over een volledig partnerschap. We willen niet dat onze zusters in die eeuwige opdracht een stille of beperkt aansprakelijke partner zijn. Wees alstublieft een bijdragende en volledige partner. Einde citaat. In de ogen van God zijn vrouwen en mannen gelijkwaardig, hoewel zij verschillende rollen vervullen, hetzij in de kerk, hetzij in het gezin. Ik sluit af met enkele waarheden over de zegeningen van het priesterschap. In tegenstelling tot de priesterschapssleutels en de priesterschapsverordeningen staan de zegeningen van het priesterschap vrouwen en mannen op dezelfde voorwaarden ter beschikking. De gaven van de Heilige Geest en de zegeningen van de tempel illustreren deze waarheid uitstekend. In zijn geweldige toespraak die hij vorig jaar in de onderwijsweek van de BYU hield, besprak ouderling M. Russell Ballard deze leringen. Onze kerkleer zegt dat vrouwen gelijk zijn aan en toch verschillen van mannen. God vindt niet één van beide seksen beter of belangrijker dan de andere. Als mannen en vrouwen naar de tempel gaan, worden ze beiden met dezelfde macht begiftigd, namelijk priesterschapsmacht. De macht en de zegeningen van het priesterschap staan alle kinderen van God ter beschikking. Einde citaat. Ik getuig van de macht en de zegeningen van het priesterschap van God, die zowel zijn zoons als zijn dochters ter beschikking staan. Ik getuig van het gezag van het priesterschap, dat in alle ambten en activiteiten van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen werkzaam is. Ik getuig van de van Gods wegen gereguleerde functies van de sleutels van het priesterschap die in hun volheid door onze profeet en president Thomas S. Munson worden gedragen en uitgeoefend. Tot slot getuig ik van het belangrijkste, namelijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus, van wie het priesterschap is en van wie wij de dienstknechten zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
As we visualize this worldwide meeting,
als we nadenken over deze wereldwijde bijeenkomst, worden we eraan herinnerd dat er in de hele wereld niets vergelijkbaars is. Het doel van de priesterschapsbijeenkomst van de Algemene Conferentie is ons als priesterschapsdragers te leren wat voor mannen we behoren te zijn en ons te inspireren om dat ideaal te bereiken. Toen ik een halve eeuw geleden in Hawaii Aaronisch priesterschapdrager was en later als zendeling in Engeland, kwamen we in ons kerkgebouw bijeen om via de telefoonverbinding met veel moeite naar de priesterschapsbijeenkomst te luisteren. Jaren later konden we de bijeenkomsten via satellietverbinding zien en horen met behulp van enorme schotelantennes in enkele kerkgebouwen. We stonden versteld van die technologie. Niemand had kunnen dromen dat iedereen met een smartphone, tablet of computer de toespraken in deze bijeenkomst vandaag de dag via het internet zou kunnen ontvangen. Maar het heeft weinig zin dat we zo makkelijk naar de stem van de dienstknechten van de Heer, ofwel naar zijn stem, kunnen luisteren, als we niet bereid zijn om zijn woord te verkrijgen en er dan gehoor aan te geven. Kortom, we bereiken het doel van de Algemene Conferentie alleen als we bereid zijn om te handelen. En als we bereid zijn om te veranderen. Enkele jaren geleden was ik als bisschop werkzaam. Ik had uitvoerige gesprekken met een man in onze wijk die veel ouder was dan ik. Deze broeder had een slechte relatie met zijn vrouw en kinderen. Hij had moeite om zijn baan te behouden, had geen goede vrienden en vond het zo moeilijk om met andere leden in de wijk om te gaan dat hij uiteindelijk geen roeping meer wilde aanvaarden. Aan het einde van een emotioneel onderhoud over zijn problemen boog hij zich naar me toe en gaf mij zijn conclusie over onze vele gesprekken. Bisschop, ik heb een opvliegend karakter en zo ben ik nu eenmaal. Zijn uitspraak verbaasde me die avond en is mij altijd bijgebleven. Toen deze man besloot, of wie ook onder ons besluit, zo ben ik nou eenmaal, geven we ons vermogen tot veranderen op. We kunnen net zo goed de handdoek in de ring werpen, onze wapens neerleggen, de strijd staken en ons gewoon overgeven. Want alle hoop op de overwinning is weg. Sommigen onder ons denken misschien dat dit voor hen niet van toepassing is. Maar iedereen heeft wel één of twee slechte gewoontes waarover we lijken te zeggen, zo ben ik gewoon. We komen in deze priesterschapsbijeenkomst samen omdat we weten dat we anders kunnen worden dan wie we zijn. We komen hier vanavond in de naam van Jezus Christus samen, We komen samen en vertrouwen erop dat zijn verzoening ieder van ons in staat stelt te veranderen, wat onze zwakheden, tekortkomingen of verslavingen ook zijn. We komen samen in de hoop dat onze toekomst beter kan zijn, ongeacht ons verleden. Als we met een eerlijke bedoeling om te veranderen aan deze bijeenkomst deelnemen, krijgt de Geest onbeperkte toegang tot ons hart en onze geest. De Heer heeft aan de profeet Joseph Smith geopenbaard, en het zal geschieden dat ik, voor zoverre zij geloof in mij oefenen, denk eraan dat geloof een machts- en handelingsbeginsel is, mijn geest op hen zal storten ten dage dat zij bijeenkomen. Dat betekent nu, vanavond. Als u denkt dat uw beproevingen onoverkomelijk zijn, luister dan naar het verhaal van deze man die we in 2006 in een dorp nabij Hyderabad in India ontmoetten. Hij was een voorbeeld van bereidheid om te veranderen. Appa Rao Nulu is op het Indiase platteland geboren. En toen hij 3 jaar oud was, kreeg hij polio, waardoor hij lichamelijk beperkt werd. De mensen in zijn omgeving zeiden hem dat zijn mogelijkheden ernstig beperkt waren. Maar als jongvolwassene kwam hij onze zendelingen tegen. Ze leerden hem over grotere mogelijkheden, zowel in zijn huidige leven als in de eeuwigheid. Hij liet zich dopen en als lid van de kerk bevestigen. Met een sterk verbeterd perspectief stelde hij zich ten doel om het Melchizedeks priesterschap te ontvangen en op voltijd zending te gaan. In 1986 werd hij tot ouderling geordend en op zending in India geroepen. Wandelen was niet gemakkelijk. Hij deed zijn best met een wandelstok in beide handen en viel vaak. Maar hij dacht nooit aan opgeven. Hij had zich voorgenomen om een eervolle en toegewijde zending te vervullen en dat deed hij. Toen we broeder Nulu bijna 20 jaar na zijn zending ontmoetten, begroette hij ons vrolijk aan het einde van de weg en ging hij ons op een oneffen zandweggetje voor naar zijn huis met 2 kamers waar hij met zijn vrouw en 3 kinderen woonde. Het was een erg warme en onaangename dag. Hij liep nog steeds erg moeilijk, maar hij had geen zelfbeklag. Dankzij zijn ijver is hij nu leerkracht en onderwijst hij de kinderen uit het dorp. Toen we zijn bescheiden huisje betraden, nam hij me meteen mee naar een plek waar hij een doos met zijn meest dierbare bezittingen bewaarde. Hij wilde me een stuk papier tonen. Er stond op geschreven: de beste wensen en zegeningen aan Elder Nulu, een moedige en gelukkige zendeling. Gedateerd 25 juni 1987 en getekend door Boyd K. Packer. Toenmalig ouderling Boyd K. Packer had bij zijn bezoek aan India een groep zendelingen toegesproken en de mogelijkheden van Elder Nulu bevestigd. Broeder Nulu vertelde me die dag in 2006 eigenlijk dat het evangelie hem voor eeuwig had veranderd. De zendingspresident vergezelde ons toen we het gezin Nulu die dag bezochten. Hij had een gesprek met broeder Nulu, zijn vrouw en kinderen, zodat de ouders hun begiftiging konden ontvangen en zodat ze allen aan elkaar verzegeld konden worden. We gaven het gezin ook de middelen om naar de Hongkong-tempel in China te reizen om deze verordeningen te ontvangen. Ze huilden van blijdschap omdat hun lang verwachte droom werkelijkheid zou worden. Wat wordt er verwacht van een drager van het priesterschap Gods? Welke wijzigingen moeten we aanbrengen om de mannen te worden die we behoren te zijn? Ik geef u 3 suggesties. Nummer 1. We moeten priesterschapsmannen zijn. Of we nu jonge mannen met het Aaron is of mannen met het Melchizedeks priesterschap zijn, we dienen priesterschapsmannen te zijn en geestelijke volwassenheid te tonen omdat we verbonden hebben gesloten. Paulus heeft gezegd: toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. We moeten anders zijn omdat we het priesterschap dragen. Niet arrogant, hoogmoedig of neerbuigend, maar nederig, leergierig en zachtmoedig. Het ontvangen van het priesterschap en haar ambten moet iets betekenen voor ons. Het mag geen obligate overgangsrite zijn die op bepaalde leeftijden plaatsvindt, maar een heilig verbond waarover we nadenken. We dienen ons zo bevoorrecht en dankbaar te voelen dat we dat met elke daad tonen. Als we alleen maar af en toe aan het priesterschap denken, dan moeten we veranderen. Nummer 2. We moeten dienen. De essentie van het priesterschap dragen is onze roeping groot maken, door anderen te dienen. Onze belangrijkste plicht is om onze vrouw en kinderen te dienen. Deze plicht verwaarlozen, een roeping in de kerk weigeren of halfslachtig uitoefenen, of niet om anderen geven tenzij we er baat bij hebben, is niet wie we behoren te zijn. De Heiland heeft gezegd, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En hij voegde er later aan toe, indien gij mij lief hebt, zult gij mij dienen. Zelfzucht is het tegengestelde van priesterschapsverantwoordelijkheid. En als dat één van onze karaktertrekken is, dan moeten we veranderen. Nummer 3. We moeten waardig zijn. Ik ben misschien niet even begaafd als ouderling Holland om, zoals hij een paar jaar geleden in een priesterschapsbijeenkomst zei, even pal voor jullie neus te staan en je midden in het gezicht te zeggen waar het op staat. Maar lieve broeders, we moeten beseffen dat bepaalde gewoontes die in de wereld heel gewoon zijn, onze priesterschapsmacht verstikken. We worden misleid als we denken dat we met pornografie, overtredingen van de wet van kuisheid of oneerlijkheid in welke vorm dan ook kunnen flirten, zonder dat dit een negatieve invloed op onszelf en ons gezin heeft. Moroni heeft gezegd, zie toe dat gij alle dingen in waardigheid doet. De Heer heeft de volgende opdracht gegeven, en nu geef ik u een gebod om over uzelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen. Als onafgewikkelde zonden onze waardigheid in de weg staan, moeten we veranderen. Het enige volwaardige antwoord op de vraag van Jezus Christus, wat voor mannen behoort gij daarom te zijn, is het beknopte en wijze antwoord dat hij zelf gaf, zoals ik ben. De uitnodiging om tot Christus te komen en in hem vervolmaakt te worden, vergt verandering. Gelukkig heeft hij ons niet alleen gelaten. En indien de mensen tot mij komen, zal ik hun zwakheid tonen. Dan zal ik zwakke dingen sterk voor hen laten worden. Als we ons op de verzoening van de Heiland verlaten, kunnen we veranderen. Daar ben ik zeker van. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Jonge mannen, jullie hebben waarschijnlijk wel eens gehoord dat jullie een uitverkoren generatie zijn. Wat betekent dat God jullie heeft gekozen en voorbereid om in deze tijd voor een belangrijk doel naar de aarde te komen. Daar ben ik van overtuigd. Maar vanavond wil ik jullie de keuzegeneratie noemen. Omdat de mensheid nog nooit zoveel keuzes gehad heeft. Meer keuzes betekent meer mogelijkheden. En meer mogelijkheden betekent meer gelegenheden om het goede, maar helaas ook het kwade te doen. Ik geloof dat God jullie in deze tijd naar de aarde heeft gestuurd, omdat hij erop vertrouwt dat jullie een onderscheid in het enorme assortiment aan keuzes kunnen maken. President Spencer W. Kimball zei in 1974, ik geloof dat de Heer ons graag uitvindingen wil geven die onze verbeelding als leken te boven gaan. Einde citaat. En dat heeft hij gedaan. Jullie groeien op met een van de krachtigste werktuigen ten goede in de geschiedenis. het internet. Dat biedt een uitgebreid scala aan keuzes. Maar die overvloed aan keuzemogelijkheden brengt een even grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het internet geeft je toegang tot het beste en het slechtste wat de wereld te bieden heeft. Je kunt er op korte tijd geweldige zaken mee bereiken. Of je kunt in eindeloze banaliteit verstrikt raken, waarmee je je tijd verdoet en je potentieel verlaagt. Met één klik op de knop krijg je toegang tot wat je maar verlangt. En dat is de sleutel. Wat verlang je? Wat trekt je aan? Waartoe leiden je verlangens? Denk eraan dat God de mensen geeft naar hun verlangen. En dat Hij alle mensen oordeelt naar hun werken, naar het verlangen van hun hart. Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: op een werkelijke en toch figuurlijke manier is het boek des levens het verslag van de handelingen van de mens die in zijn eigen lichaam opgetekend staan. Elke gedachte, elk woord en elke handeling heeft een invloed op het menselijk lichaam. Elk van hen laat sporen na. Sporen die de eeuwige zo makkelijk kan lezen als woorden in een boek. Einde citaat. Het internet houdt ook een verslag bij van je verlangens, die je in de vorm van zoekopdrachten en muiskliks uit. Je verlangens kunnen op veel manieren ingewilligd worden. Als je op het internet surft, laat je sporen na. Wat je communiceert, waar je geweest bent, hoe lang je daar was en je interesses. Zo maakt het internet een cyberprofiel voor je aan. We zouden het je cyberboek des levens kunnen noemen. Net zoals het leven geeft het internet je alsmaar meer wat je zoekt. Als je reine verlangens hebt, kan het internet die versterken, waardoor het nog makkelijker wordt om het goede na te streven. Maar het tegenstelde is ook waar. Ouderling Neil A. Maxwell heeft het als volgt uitgelegd: wat we in de loop der tijd onophoudelijk verlangen, zullen we uiteindelijk worden en in de eeuwigheid ontvangen. Alleen door onze verlangens te vormen en te trainen, worden ze onze bondgenoot in plaats van onze vijand. Einde citaat. Jonge broeders, als je jouw verlangens niet proactief vormt, zal de wereld dat voor jou doen. De wereld probeert dagelijks je verlangens te beïnvloeden door je te verleiden om iets te kopen, aan te klikken, te spelen, lezen of bekijken. Uiteindelijk maak jij de keuze. Je hebt keuzevrijheid. Dat is de macht om niet alleen naar je verlangens te handelen, maar ook om ze te verfijnen, zuiveren en verheffen. Keuzevrijheid is de macht om te worden wie je wil zijn. Elke keuze brengt je dichterbij of verder van wie je dient te worden. Elke muisklik is belangrijk. Vraag je steeds af: waartoe leidt deze keuze? Ontwikkel de vaardigheid om verder dan dat ene ogenblik te zien. Satan wil je keuzevrijheid aan banden leggen, zodat hij kan bepalen wie je wordt. Hij weet dat je vangen in verslavend gedrag een van de beste manieren is om dat te bereiken. Jouw keuzes bepalen of de technologie je machtig of tot zijn slaaf maakt. Ik wil 4 beginselen aanreiken die jullie, de keuzegeneratie, in staat stellen om je verlangens te vormen en goed gebruik te maken van de technologie. Ten eerste, het is makkelijker om beslissingen te nemen als je weet wie je echt bent. Een vriend van me heeft die waarheid op een wel erg persoonlijke manier geleerd. Hij voedde zijn zoon op in het evangelie, maar die leek geestelijk af te dwalen. Hij sloeg regelmatig gelegenheden af om het priesterschap te gebruiken. Zijn ouders waren teleurgesteld toen hij hen vertelde dat hij beslist had om niet op zending te gaan. Mijn vriend bad oprecht voor zijn zoon en hoopte dat hij een verandering van hart zou ondergaan. Aan die hoop kwam een eind toen zijn zoon hem vertelde dat hij ging trouwen en niet in de tempel. Zijn vader smeekte hem om zijn patriarchale zegen te ontvangen. Hij gaf uiteindelijk toe, maar stond erop dat hij alleen naar de patriarch ging. Toen hij na de zegen terugkeerde, was hij heel emotioneel. Hij nam zijn vriendin mee naar buiten om onder vier ogen met haar te kunnen praten. Zijn vader keek door het raam en zag het jonge paar elkaars tranen wegvegen. Later vertelde hij zijn vader wat er gebeurd was. Hij legde met veel gevoel uit dat hij tijdens de zegen een glimp had opgevangen van wie hij in de voorsterfelijke wereld geweest was. Hij had gezien hoe moedig en invloedrijk hij geweest was in het overreden van anderen om Christus te volgen. Hoe kon hij niet op zending gaan, nu hij wist wie hij echt was? Jonge mannen, onthoud wie je echt bent. Denk eraan dat je het heilig priesterschap draagt. Dat zal je inspireren om op het internet en in de rest van je leven de juiste keuzes te doen. Ten tweede, laat je op aan de krachtbron. Je hebt een bron van wijsheid in je hand. En nog belangrijker, de woorden van de profeten, van het Oude Testament tot aan Thomas S. Manson. Maar als je je mobiele telefoon niet regelmatig oplaadt, is hij nutteloos en voel je je verloren en van de rest van de wereld afgezonderd. Je laat de batterij elke dag op. Hoe belangrijk het ook is om dagelijks een volledig opgeladen mobiele telefoon te hebben, het is nog veel belangrijker om geestelijk volledig opgeladen te zijn. Vraag jezelf telkens als je je telefoon oplaadt af of je jezelf aan de belangrijkste bron van geestelijke kracht, namelijk gebed en schriftstudie, hebt opgeladen. Die geven je inspiratie van de Heilige Geest. Je leert er de zin en wil van de Heer door kennen om de kleine, maar belangrijke dagelijkse keuzes te doen die je richting bepalen. Velen van ons laten meteen alles vallen om een sms'je te lezen. Maar dienen we niet meer aandacht aan de boodschappen van de Heer te besteden? Ons niet aan deze krachtbron opladen zou voor ons onaanvaardbaar moeten zijn. Ten derde, je bent niet slim omdat je een smartphone hebt. Het gaat erom hoe je hem gebruikt. Jonge mannen, doe geen domme dingen met je smartphone. Jullie weten wat ik daarmee bedoel. Er zijn ontelbare manieren waarop de technologie je kan afleiden van de hoofdzaken in het leven. Pas de volgende spreuk toe. Bepaal je tot datgene waar je mee bezig bent. Als je aan het rijden bent, rij dan. Als je in de klas bent, volg dan de les. Als je bij je vrienden bent, geef hun dan je aandacht. Je hersenen kunnen zich niet op twee dingen tegelijk concentreren. Als je multitaskt, spring je snel van het een naar het ander. Er is een oude spreuk die zegt, als je twee konijnen achterna zit, vang je geen van beiden. Ten laatste. De Heer geeft onze technologie om zijn doelen te bereiken. Het goddelijke doel van de technologie is het bespoedigen van het heilswerk. Als keuzegeneratie zijn jullie vertrouwd met de technologie. Gebruik ze op je pad naar vervolmaking. Omdat je veel ontvangen hebt, moet je ook geven. De Heer verwacht dat je deze geweldige hulpmiddelen gebruikt om zijn werk te bevorderen. Om het evangelie te verkondigen op een manier waar mijn generatie alleen maar van kon dromen. Vroegere generaties hadden een invloed op hun buren en hun omgeving. Maar jullie kunnen dankzij het internet en de sociale media veel verder gaan en de hele wereld bereiken. Ik getuig dat dit de kerk van de Heer is. Jullie zijn uitverkoren om in deze tijd aan zijn werk deel te nemen, omdat hij erop vertrouwt dat jullie de juiste keuzes zullen doen. Jullie zijn de keuzegeneratie. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren, for this inspiring...
Dank u, broeders, voor deze inspirerende boodschappen. Het koor en aanwezigen zingen nu staande, verblijd u in de Heer, lofzang 42 in het Nederlandse lofzangboek. Na de samenzang is het mijn genoegen om tot u te spreken. Na mijn toespraak zullen we luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium.
Bijna
200 jaar geleden werd het Amerikaanse kortverhaal Rip Van Winkle direct een groot succes. De hoofdpersoon Rip is een man zonder ambities die twee dingen heel goed weet omzeilen. Werken en zijn vrouw. Op zekere dag loopt hij met zijn hond de heuvels in... en komt een groep vreemd geklede mannen tegen die een drinkgelag houden en spelletjes spelen. Na een aantal van hun alcoholische versnaperingen te hebben genuttigd, valt hij in slaap. Als hij weer wakker wordt, ziet hij tot zijn verbazing dat zijn hond weg is, dat zijn geweer verroest is en dat hij nu een lange baard heeft. Rip keert terug naar zijn dorp en komt tot de ontdekking dat alles veranderd is. Zijn vrouw is gestorven. Zijn vrienden zijn vertrokken en het portret van koning George III in de herberg is vervangen door een portret van iemand die hij niet kent. Ene generaal George Washington. Rip Van Winkle had 20 jaar geslapen. En zodoende had hij een van de boeiendste perioden in de geschiedenis van zijn land gemist. Hij was door de Amerikaanse revolutie heen geslapen. In mei 1966 gebruikte Dr. Martin Luther King Jr. dit verhaal ter illustratie van zijn redevoering Slaap niet door de revolutie heen. Ik wil vanavond hetzelfde thema gebruiken en een vraag voorleggen aan allen die Gods priesterschap dragen. Slaapt u door de herstelling heen? Soms denken we aan de herstelling van het evangelie als iets wat voltooid is. Iets wat achter ons ligt. Joseph Smith vertaalde het Boek van Mormon. Hij ontving priesterschapsleutels, de kerk werd gesticht. In werkelijkheid is de herstelling een voortgaand proces. Wij leven in de tijd van de herstelling. Zij omvat alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, alsmede de vele grote en belangrijke dingen die Hij nog zal openbaren. Broeders, de boeiende ontwikkelingen in deze tijd maken deel uit van de voorbereiding die zal uitmonden in de lang verwachte heerlijke wederkomst van onze Heiland Jezus Christus. Dit is een van de opmerkelijkste periodes van de wereldgeschiedenis. De profeten van weleer keken reikhalzend uit naar onze dag. Wat zullen we na dit leven te vertellen hebben over onze bijdrage aan deze belangrijke periode en aan de behartiging van het werk van de Heer? Zullen we kunnen zeggen dat we onze mouwen hebben opgestroopt en met heel ons hart, macht, verstand en sterkte hebben meegewerkt? Of zullen we moeten toegeven dat onze rol voor het grootste deel die van toeschouwer was? Ik veronderstel dat er verschillende redenen zijn die ons ertoe verleiden om een beetje soezerig te worden ten aanzien van de opbouw van het Koninkrijk van God. Laat mij drie belangrijke redenen noemen. En terwijl ik dat doe, vraag ik u om bij uzelf na te gaan of die wellicht op u van toepassing zijn. Als u ruimte voor verbetering ziet, vraag ik u om te overwegen wat u kunt doen om die verandering aan te brengen. Ten eerste, zelfzucht. En we hebben al vanavond gehoord over zelfzucht. Wie zelfzuchtig zijn, jagen meer dan wat ook hun eigen belangen en pleziertjes na. De kernvraag voor een zelfzuchtige persoon is: wat levert mij dat op? Broeders, u ziet zeker wel dat deze houding niet strookt met de bezieling die nodig is om Gods koninkrijk op te bouwen. Als we zelfzucht boven onzelfzuchtigheid verkiezen, spitsen onze prioriteiten zich op onszelf en ons plezier toe. Ik-gerichtheid is uiteraard van aller tijden, maar zij spant wel de kroon in dit ik-tijdperk. Kan het toeval zijn dat de Oxford Dictionary onlangs het woord selfie tot woord van het jaar heeft uitgeroepen? Uiteraard hebben we allemaal behoefte aan erkenning en er is er niets mis met ontspanning en iets leuks doen. Maar als het nastreven van gewin en de lof der wereld de kern van onze motivatie is, missen we de opbouwende en vreugdevolle ervaringen die ons toekomen als we ons in ruime mate aan het werk van de Heer toewijden. Wat doen we ertegen? Het antwoord ligt, zoals altijd, in de woorden van Christus. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Wie hun leven geheel en al aan de Heiland geven en God en hun naasten dienen, ontdekken een rijk en overvloedig leven dat de zelfzuchtige egotripper nooit zal ervaren. De onzelfzuchtigen geven van zichzelf. Dat kan gaan om kleine geschenkjes aan naastenliefde, die veel goeds tot stand brengen. Een glimlach, een handdruk, een knuffel, een luisterend oor, een bemoedigend woord of een blijk van genegenheid. Al die liefdevolle daden kunnen harten of levens veranderen. Als we profiteren van de onbeperkte mogelijkheden om onze naaste lief te hebben en te dienen, onze partner en kinderen niet uitgezonderd, zullen we God steeds meer lief hebben en onze naasten steeds meer dienen. Wie anderen dienen, zullen niet door de herstelling heen slapen. Iets anders wat ertoe kan leiden dat we ons al slaapwandelend door dit belangrijke tijdperk van de wereld begeven, is verslaving. Verslavingen beginnen vaak ongemerkt. Verslavingen zijn dunne draden van herhaalde handelingen die zich tot een dik touw van gewoonte bundelen. Negatieve gewoonten kunnen tot verwoestende verslavingen uitgroeien. Die ketens van verslaving kunnen vele vormen aannemen, zoals pornografie, alcohol, seks, drugs, tabak, gokken, eten, werken, internet of een virtuele werkelijkheid. Satan, onze gemeenschappelijke vijand, kent heel wat trucjes om ons van ons goddelijk potentieel te beroven, waarmee we onze zending in het Koninkrijk van de Heer kunnen vervullen. Het doet onze hemelse Vader verdriet om te zien hoe sommige van zijn edele zoons lijdzaam hun polsen naar voren steken om zich door verwoestende verslavingen te laten ketenen. Broeders, we dragen het eeuwige priesterschap van de Almachtige God. Wij zijn zoons van de Allerhoogste en zijn begiftigd met onbeschrijfelijk potentieel. We zijn geschapen om ongebonden door de hemelen te zweven. Het is niet de bedoeling dat we aan de aarde worden geketend, gevangen in een dwangbuis van eigen makelij. Wat doen we ertegen? Het eerste wat we moeten begrijpen is dat verslavingen heel wat makkelijker zijn te voorkomen dan te genezen. De Heiland zegt het zo: laat geen van die dingen in uw hart opkomen. Een paar jaar geleden kregen president Monson en ik de kans de Air Force One van binnen te zien. Dat schitterende toestel dat de president van de Verenigde Staten vervoert. De geheime dienst voerde een grondige beveiligingscontrole uit en ik kon een glimlach niet onderdrukken toen agenten de profeet fouilleerden voordat we aan boord mochten. De gezagvoerder nodigde mij uit om in zijn stoel plaats te nemen. Het was een buitengewone ervaring om weer achter de stuurknuppel van een magnifiek vliegtuig te zitten, het type waarin ik zoveel jaren had gevlogen. Ik werd overspoeld door herinneringen aan vluchten over oceanen en continenten. Ik zag mij als het ware weer op vele internationale luchthavens opstijgen en landen. Bijna onbewust legde ik mijn handen op de vier gashendels van de Boeing 747. Op dat moment hoorde ik een geliefde en niet te mis te verstaande stem achter mij. De stem van Thomas S. Monson. Dieter, zei hij, ik zou het maar uit je hoofd laten.
Ah.
Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou zomaar kunnen zijn dat president Monson mijn gedachten kon lezen. Laten we, als we ertoe worden verleid dingen te doen die we niet behoren te doen, broeders, alstublieft, laten we luisteren naar de liefdevolle waarschuwing van familie, vrienden, onze geliefde profeet en uiteraard altijd de Heiland. De beste verdediging tegen verslaving is er nooit mee te beginnen. Maar hoe staat het met hen die zich in de greep van een verslaving bevinden? Ten eerste, weet alstublieft dat er hoop is. Zoek hulp bij dierbaren, kerkleiders en professionele hulpverleners. De kerk biedt hulp bij verslavingsherstel door middel van plaatselijke kerkleiders, het internet en in sommige gebieden door middel van LDS Family Services. Vergeet nooit dat u met de hulp van de Heiland verslaving kunt overwinnen. Het kan een lang en moeilijk pad zijn, maar de Heer zal u niet in de steek laten. Hij houdt van u. Jezus Christus onderging de verzoening om verandering mogelijk te maken, om u van de gevangenschap van zonde te bevrijden. Het belangrijkste is dat u het blijft proberen. Soms lukt iets pas nadat u het verschillende keren hebt geprobeerd. Geef het dus niet op. Verlies niet uw geloof. Blijf in uw hart dicht bij de Heer. Dan zal Hij u de macht der bevrijding schenken. Hij zal u vrijmaken. Mijn geliefde broeders, houd u verre van gewoonten die tot verslavingen kunnen uitgroeien. Wie dat doen, zijn vrij om hun hart, macht, verstand en sterkte aan de dienst aan God toe te wijden. Zij zullen niet door de herstelling heen slapen. Een derde obstakel dat ons ervan weerhoudt om ons volledig aan het werk te geven, zijn de vele tegengestelde prioriteiten in ons leven. Sommigen van ons hebben het zo druk dat we op een kar lijken die door een dozijn dieren wordt getrokken, elk in een andere richting. Er wordt veel energie verspild, maar de kar beweegt niet. Vaak besteden we de meeste energie aan een hobby, een sport, een baan of maatschappelijke of politieke kwesties. Al die zaken kunnen goed en eerbaar zijn. Maar de vraag is of er tijd en energie overblijft voor wat onze hoogste prioriteit behoort te zijn. Wat doen we ertegen? Nogmaals, komt het antwoord uit de woorden van de Heiland. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Al het andere in het leven dient aan deze twee grote prioriteiten ondergeschikt te zijn. Zelfs in het kerkwerk is het eenvoudig om routineus onze plicht te doen zonder dat we ons hart erin leggen of ons discipelschap serieus nemen. Broeders, wij dragen het priesterschap en hebben als zodanig beloofd een volk te zijn dat God en onze naaste lief heeft en bereid is die liefde door woord en daad te bewijzen. Dat is de kern van wie wij zijn als discipelen van Jezus Christus. Wie deze beginselen naleven, zullen niet door de herstelling heen slapen. De apostel Paulus heeft geschreven, ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Geliefde vrienden, weet dat jullie zoons van God zijn. Sta geen zelfzucht toe. Sta geen gewoonten toe die tot een verslaving kunnen uitgroeien. Sta geen tegengestelde prioriteiten toe die u in slaap wiegen, u onverschillig maken of die afstand scheppen tussen u en het gezegende discipelschap en verheffende priesterschapswerk. Er staat zoveel op het spel voor ons als individu, als gezin en als Christuskerk. Dat halfslachtige betrokkenheid bij dit heilige werk niet volstaat. Een discipel van Jezus Christus zijn we niet één keer per week of één keer per dag. Het discipelschap is voor eens en altijd. De belofte van de Heer aan zijn ware priesterschapdragers is bijna te groot om te kunnen bevatten. Wie getrouw zijn aan die twee priesterschappen en hun roeping groot maken, worden door de Geest geheiligd ter vernieuwing van hun lichaam. Daarom zal alles wat de Vader heeft aan hen worden gegeven. Ik getuig dat de reinigende kracht van de verzoening van Jezus Christus en de transformerende macht van de Heilige Geest het mensdom kan genezen en redden. Het is ons een voorrecht, onze heilige plicht en onze vreugde om gehoor te geven aan de oproep van de Heiland, om Hem met een bereidwillige geest en vol voornemen van hart te volgen. Laten we de ketenen afschudden waarmee we gebonden zijn en voortkomen uit de donkerheid en ons verheffen uit het stof. Laten we wakker zijn en het goed doen niet moede worden, want we leggen het fundament van een groot werk, namelijk onze voorbereiding op de wederkomst van de Heiland. Broeders, als u het licht van uw voorbeeld aan de schoonheid en de kracht van de herstelde waarheid toevoegt, zult u niet door de herstelling heen slapen. Daarvan getuig ik en ik schenk u mijn zegen in de heilige naam van Jezus Christus onze Meester. Amen.
My dear brothers, I'm grateful.
Geliefde broeders, ik ben dankbaar dat ik vandaag bij u in deze vergadering kan zijn. En ik bid dat de Geest bij mij en bij u kan zijn. We hebben allemaal helden, vooral in onze jeugd. Ik ben geboren en getogen in Princeton, in de Amerikaanse staat New Jersey. De bekendste sportploegen in de buurt waren in New York City te vinden. Dat was de thuisbasis van drie professionele honkbalploegen. De Brooklyn Dodgers, de New York Giants en de New York Yankees. Philadelphia was nog dichterbij en de thuisbasis van de Athletics en de Phillies. Die ploegen hadden heel wat honkballers naar wie ik had kunnen opkijken. Maar Joe DiMaggio, speler van de New York Yankees, was mijn honkbalheld. Toen ik met mijn broers en vrienden op een schoolterrein naast ons huis honkbal speelde, probeerde ik steeds met de honkbalknuppel te slaan, zoals ik dacht dat Joe DiMaggio het deed. We hadden toen nog geen televisie, waardoor ik dus alleen de foto's uit de krant had om zijn stijl na te bootsen. Toen ik ouder was, nam mijn vader me mee naar het Yankee Stadion. Dat was de enige keer dat ik Joe DiMaggio zag spelen. Ik kan me nog steeds herinneren hoe hij met zijn knuppel sloeg, waardoor de bal midden op de tribune terechtkwam. Ik ben nooit zo'n goede honkballer geworden als mijn jeugdheld. Maar die paar keren dat ik de bal echt goed raakte, had ik zijn krachtige slagbeweging zo goed mogelijk nagebootst. Als we een held hebben, bootsen we datgene wat we het meest in hem bewonderen, bewust of onbewust na. Gelukkig hebben mijn wijze ouders in mijn jeugd geweldige helden op mijn pad gebracht. Mijn vader nam me maar één keer mee naar het Yankee Stadion om mijn honkbalheld te zien spelen. Maar elke zondag toonde hij me een priesterschapsman die mijn held werd. Die held heeft een blijvend effect op mij gehad. Mijn vader was president van de kleine gemeente die zondags bij ons thuis samenkwam. Als je thuis kwam, dan was je in de kerk op de eerste verdieping. We hadden nooit meer dan 30 aanwezigen. Er was een jonge man die zijn moeder telkens naar ons bracht, maar hij kwam nooit mee naar binnen. Hij was geen lid. Mijn vader kreeg hem uiteindelijk zover dat hij binnenkwam. Hij liet zich dopen en werd mijn eerste en enige Aaronisch priesterschapsleider. Hij was mijn priesterschapsheld. Ik kan me nog steeds het houten beeldje herinneren dat hij me als beloning gaf toen we brandhout voor een weduwe gehakt hadden. Als ik een dienstknecht van God bedank, probeer ik het net zoals hij te doen. Ik had nog een held in die kleine gemeente gekozen. Hij was een Amerikaanse marinier die in zijn groene uniform onze bijeenkomsten bijwoonde. Het was oorlogstijd en daarvoor alleen al keek ik naar hem op. De marine had hem naar Princeton University gestuurd om zijn opleiding af te maken. Maar hij maakte nog meer indruk op me in het Palmer Stadion als aanvoerder van het voetbalteam van Princeton. Ik zag hem spelen in de basketbalploeg van de universiteit en ook als achtervanger in de honkbalploeg. Maar hij kwam me zelfs thuis tonen hoe ik zowel met mijn linker als rechterhand met een basketbal moest scoren. Hij zei dat ik dat moest leren, omdat ik op een dag voor een goede ploeg zou spelen. Ik besefte het toen nog niet, maar hij is jarenlang een voorbeeld van een ware priesterschapsman voor me geweest. Ieder van u bent een voorbeeld van een priesterschapsman, of u dat nu wilt of niet. Toen u het priesterschap ontving, werd u een brandende kaars. De Heer heeft u op een standaard geplaatst om de weg van de mensen om u heen te verlichten. En vooral uw mede-quorumleden. U kunt een geweldig, gemiddeld of een slecht voorbeeld zijn. U hecht daar misschien geen belang aan, maar de Heer doet het wel. Hij heeft het volgende gezegd, ik citeer: "Gij zijt het licht der wereld, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet daar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn." Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Ik voel me gezegend door het voorbeeld van geweldige priesterschapsdragers in de quorums waar ik heb mogen dienen. U kunt net als zij een voorbeeld voor anderen zijn. Mijn priesterschapshelden hebben 3 gemeenschappelijke kenmerken. Het eerste is een patroon van gebed. Het tweede een gewoonte om te dienen. En het derde, een keihard voornemen om eerlijk te zijn. Ieder van ons bidt, maar de priesterschapsdrager die u wilt zijn, bidt vaak en oprecht. 'S Avonds gaat u op uw knieën en dankt u hem voor de zegeningen van die dag. U dankt hem voor ouders, leerkrachten en voor goede voorbeelden. U beschrijft in uw gebeden gedetailleerd wie u die dag tot zegen is geweest en op welke manier. Dat duurt langer dan een paar minuutjes en vereist meer dan vluchtige gedachten. U zult er versteld van staan en erdoor veranderen. Als u om vergeving bidt, zult u merken dat u anderen ook vergeving schenkt. Als u God voor zijn goedheid dankt, zult u specifiek aan anderen denken die naar uw vriendelijkheid verlangen. Ook van die ervaring zult u dagelijks versteld staan en ze zal u langzaamaan veranderen. Een van de veranderingen die u zult doormaken door zulk vurig gebed is, en dat beloof ik u, dat u zult voelen dat u werkelijk een kind van God bent. Als u weet dat u een kind van God bent, dan weet u ook dat Hij veel van u verwacht. Hij verwacht van u als zijn kind dat u zijn leringen en die van zijn geliefde zoon, Jezus Christus, volgt. Hij verwacht dat u grootmoedig en aardig bent voor andere mensen. Hij zal teleurgesteld zijn als u hoogmoedig en egocentrisch bent. Hij zal u zegenen met het verlangen om de belangen van anderen boven de uwe te plaatsen. Sommigen onder u zijn al een voorbeeld van onzelfzuchtig priesterschapswerk. Wereldwijd komen priesterschapsdragers voor zonsopgang in de tempel aan, en sommigen blijven er tot in de late uurtjes. Ze krijgen geen wereldse erkenning of roem voor dat offer aan tijd en energie. Ik heb samen met de jeugd de mensen in de geestenwereld gediend, die niet in staat zijn om zelf aanspraak op de zegeningen van de tempel te maken. Als ik in plaats van vermoeidheid vreugde zie in het gelaat van wie daar zowel vroeg als laat dienen, dan weet ik dat er in dit leven grote beloningen aan onzelfzuchtig priesterschapwerk verbonden zijn. Dat is echter maar een fractie van de vreugde die ze zullen ervaren met de zielen in de geestenwereld die ze gediend hebben. Diezelfde vreugde heb ik gezien in het gelaat van wie anderen over de zegeningen van het Koninkrijk van God vertellen. Ik ken een gemeentepresident die de zendelingen bijna dagelijks voorstelt aan mensen die ze kunnen onderwijzen. Een paar maanden geleden was hij zelfs geen lid van de kerk. En nu, dankzij hem, hebben de zendelingen onderzoekers en groeit de gemeente in aantal en kracht. Maar hij is bovendien een voorbeeld voor anderen die ook hun mond open doen en zo het vergaderen van de kinderen van onze hemelse Vader bespoedigen. Als u bidt en anderen dient, zult u meer beseffen dat u een kind van God bent. U zult meer merken dat Hij bedroefd is als u op de een of andere manier oneerlijk bent. U zult vastberadener zijn in het nakomen van uw beloftes aan God en anderen. U zult zich er meer van bewust worden dat u niets kunt wegnemen dat uw eigendom niet is. U zult eerlijker zijn tegenover uw werkgever. U zult vastberadener zijn om stipt te zijn en elke taak die de Heer u geeft en u aanvaard hebt te voltooien. De kinderen in de gezinnen die u als huisonderwijzer bezoekt, zullen zich niet meer afvragen of hun huisonderwijzers zullen langskomen, maar uitkijken naar hun bezoek. Mijn kinderen hebben die zegening gehad. Ze hadden in hun jeugd priesterschapshelden die hun de juiste weg wezen in het dienen van de Heer. Dat voorbeeld wordt nu in de derde generatie voortgezet. Mijn boodschap is er ook een van dank. Ik dank u voor uw gebeden. Ik dank u dat u op uw knieën gaat en erkent dat u zelf niet alle antwoorden hebt. U bidt tot God om uw dankbaarheid te uiten en om hem te vragen u en uw gezinsleden te zegenen. Ik dank u voor uw dienstbetoon en voor de keren dat u geen erkenning voor uw dienstbetoon behoefde. De Heer heeft ons gewaarschuwd dat we hogere zegeningen kunnen mislopen als we een wereldse beloning willen voor onze dienstvaardigheid. U herinnert zich vast de volgende woorden en ik citeer: zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars doen, in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Einde citaat. Mijn grote priesterschapshelden erkennen niet makkelijk dat ze heldhaftige eigenschappen bezitten. Ze lijken de dingen die ik zo bewonder zelfs met moeite te kunnen zien. Ik vertelde u dat mijn vader de getrouwe president van een kleine gemeente in New Jersey was. Later was hij lid van het algemeen zondagsschoolbestuur van de kerk. Maar ik let op dat ik bescheiden blijf over zijn priesterschapwerk. Want dat was hij ook. Dat geldt ook voor mijn jeugdheld, de marinier. Hij schepte nooit tegen me op over zijn priesterschapwerk of prestaties. Hij diende gewoon weg. Anderen vertelden mij over zijn getrouwheid. Ik kon niet zien of hij de eigenschappen waarvoor ik hem bewonderde ook in zichzelf zag. Mijn raad aan u, die anderen met het priesterschap tot zegen willen zijn, gaat over uw leven dat verborgen is voor allen behalve God. Bid tot hem. Dank hem voor al het goede in uw leven. Vraag hem wie hij op uw pad geplaatst heeft, zodat u hen kunt dienen. Vraag hem om hulp, zodat u hen kunt dienen. Bid, zodat u vergeving kunt schenken en ontvangen. Vervolgens dient u hen, hebt u hen lief en schenkt u hun vergeving. Bedenk bovenal dat anderen aansporen om zichzelf voor het eeuwig leven te kwalificeren het belangrijkste dienstbetoon is. God heeft ons die allesomvattende raad voor het gebruik van het priesterschap gegeven. Hij is er het volmaakte voorbeeld van. Dat voorbeeld zien we, in beperkte mate, in zijn beste aardse dienstknechten. En de Heere God sprak tot Mozes, zeggende: de hemelen, ze zijn vele, en voor de mens kunnen ze niet worden geteld, maar voor mij zijn ze geteld, want ze zijn de mijne. En zoals de ene aarde zal voorbijgaan en de hemelen daarvan, zo zal er een andere komen. En er is geen einde aan mijn werken, noch aan mijn woorden, want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwig leven van de mens tot stand te brengen. Einde citaat. Wij dienen hem in dat werk bij te staan. Ieder van ons kan een bijdrage leveren. We zijn voorbereid op onze tijd en plek in de laatste dagen van dat heilige werk. Ieder van ons kent voorbeelden van mensen die hun leven op aarde toegewijd hebben aan dat werk. Laten we elkaar aansporen om ons in te zetten. God de Vader leeft en verhoort uw gebeden om de hulp die u verlangt, zodat u hem goed kunt dienen. Jezus Christus is de herrezen Heer. Dit is zijn kerk. Het priesterschap dat u draagt is de macht om in zijn naam, in zijn werk te handelen en Gods kinderen te dienen. Als u zich volledig in dit werk verliest, zal hij u groot maken. Dat beloof ik in de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
Broeders, we zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. We danken het priesterschapskoor voor de inspirerende muziek die het ten gehoor heeft gebracht. En danken ieder die aan de totstandkoming van deze bijeenkomst heeft bijgedragen. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor Abide With Me. Het slotgebed wordt uitgesproken door broeder Russell T. Osgoodthorpe, die vanmiddag is ontheven als algemeen zondagsschoolpresident. President Monson.
My beloved brethren,
geliefde broeders, het is fijn om weer bij u te zijn. Ik bid om hemelse hulp nu ik u toespreek. Buiten de aanwezigen in dit conferentiecentrum zijn er vele duizenden in kerken en andere gebouwen over de hele wereld vergaderd. We hebben allemaal iets gemeen. Want ieder van ons is het priesterschap Gods toevertrouwd. We leven in een buitengewone periode in de geschiedenis van de aarde. We hebben bijna onbeperkte mogelijkheden, maar ook worden we met een groot aantal moeilijkheden geconfronteerd, waarvan enkelen alleen in deze tijd voorkomen. We leven in een wereld waarin de zedelijke normen grotendeels aan de kant zijn gezet, waarin zonden openlijk tentoon worden gespreid en waarin veel verleidingen zijn die ons van het enge en smalle pad afleiden. We hebben te maken met aanhoudende pressie en bedriegelijke invloeden die het fatsoen neerhalen en het door de oppervlakkige filosofieën en gebruiken van een geseculariseerde maatschappij willen vervangen. Vanwege deze en andere moeilijkheden moeten we voortdurend beslissingen nemen die ons lot kunnen bepalen. We hebben moed nodig om de juiste beslissingen te nemen. De moed om nee te zeggen, als dat nodig is. De moed om ja te zeggen, als dat van ons wordt gevergd. De moed om het goede te doen, omdat dat zo hoort. Omdat de kloof tussen de trends in de huidige samenleving en de waarden en beginselen die de Heer ons heeft gegeven snel groter wordt, zal er bijna zeker van ons verwacht worden dat we ons geloof verdedigen. Zijn we moedig genoeg om dat te doen? President J. Reuben Clark Jr., gedurende lange tijd lid van het Eerste Presidium, heeft gezegd: er zijn gevallen bekend van mensen van wie verondersteld werd dat ze geloof hadden, die vonden dat ze bepaalde aspecten van hun geloof maar beter konden aanpassen of afzwakken of zich ervan distancieren, om de spot van hun ongelovige collega's te ontlopen. Dat is hypocriet. Einde citaat. Niemand wil het etiket opgeplakt krijgen. Maar is het niet zo dat we in bepaalde situaties niet voor ons geloof willen uitkomen? Als we het goede willen doen, bewijzen we onszelf een gunst door op plaatsen en in situaties te vertoeven waar onze gedachten ten goede worden beïnvloed en waar de geest van de Heer zich op zijn gemak voelt. Ik kan me nog herinneren dat ik een tijdje geleden de raad las die een vader aan zijn zoon gaf toen die naar school ging. Hij zei: als je ooit ergens bent waar je niet hoort te zijn, maak dan dat je wegkomt. Einde citaat. Ik geef u hetzelfde advies. Als je ooit ergens bent waar je niet hoort te zijn, maak dan dat u wegkomt. Van ieder van ons wordt voortdurend moed gevraagd. We moeten dagelijks moedig zijn. Niet alleen in uiterst belangrijke situaties, maar vooral als we beslissingen nemen of reageren op de gebeurtenissen om ons heen. De Schotse dichter en romanschrijver Robert Louis Stevenson heeft gezegd: alledaagse moed heeft weinig getuigen. Maar omdat u geen tromgeroffel of gejuich hoort, is uw moed niet minder bewonderenswaardig. Einde citaat. Moed kent vele vormen. De christelijke schrijver Charles Swindoll heeft gezegd: moed is niet alleen op het slagveld te vinden of bij het vangen van een dief in uw huis. De echte test van uw moed vindt veel heimelijker plaats. Het is een innerlijke test, zoals getrouw blijven als niemand u ziet, zoals stand houden als u verkeerd wordt begrepen. Einde citaat. Ik wil daaraan toevoegen dat die innerlijke moed ook inhoudt dat we het goede ook doen als we bang zijn, dat we ons geloof ook verdedigen als de kans bestaat dat we bespot worden, en dat we ook standvastig blijven in dat geloof als we daar vrienden of aanzien door verliezen. Als u onwrikbaar bent en voor het goede opkomt, moet u het risico nemen dat u wordt afgewezen of impopulair bent. Toen ik bij de Amerikaanse marine was, in Wereldoorlog 2, hoorde ik van heldendaden en voorbeelden van moed. Een van de gedenkwaardigste was de stille moed van een 18-jarige matroos van een ander geloof, die niet te trots was om te bidden. Van de 250 koppige bemanning was hij de enige die elke avond neerknielde bij zijn bed, vaak onder beschimping van pestkoppen en spottende opmerkingen van ongelovigen. Met gebogen hoofd bad hij tot God. Hij wankelde nooit, hij aarzelde nooit, hij had moed. Ik hoorde onlangs het voorbeeld van iemand die deze innerlijke moed ongetwijfeld ontbeerde. Een vriendin vertelde me over een opbouwende en geloofsversterkende avondmaalsdienst die ze met haar man in hun wijk bijgewoond hadden. Een jongeman die priester in het Aaronisch priesterschap was, raakte het hart van alle aanwezigen toen hij sprak over het evangelie en de vreugde van het naleven van de geboden. Hij gaf op het spreekgestoelte een vurig, ontroerend getuigenis en zag er in zijn wit hemd en das strak en keurig uit. Toen mijn vriendin en haar man later op de dag uit hun buurt wegreden, zagen ze diezelfde jonge man die hen een paar uren eerder zo geïnspireerd had. Nu zag hij er echter helemaal anders uit. Hij kuierde in slordige kleding over straat en rookte een sigaret. Mijn vriendin en haar man waren niet alleen erg ontgoocheld, ze waren ook verward, omdat hij zich in de avondmaalsdienst zo overtuigend had kunnen voordoen. En vervolgens zo snel een geheel ander persoon leek. Broeders, bent u, waar u ook bent en wat u ook doet, steeds dezelfde persoon? De persoon die uw hemelse Vader wilt dat u bent en van wie u weet dat u hem hoort te zijn. In een interview in een landelijk tijdschrift werd de bekende Amerikaanse NCAA-basketballer Jabari Parker, die lid is van de kerk, gevraagd wat de beste raad is die zijn vader hem gegeven heeft. Jabari antwoordde, en ik citeer, "Mijn vader zegt steeds, wees zowel in het licht als in het donker gewoonweg dezelfde man." Ik zeg het nog eens. Wees zowel in het licht als in het donker gewoonweg dezelfde man. Einde citaat. Belangrijk advies voor ons allen, broeders. In de schriften staan vele voorbeelden van het soort moed dat we vandaag de dag nodig hebben. De profeet Daniel toonde zijn grote moed door op te komen voor het goede en zelfs te bidden, hoewel dat hem zijn leven kon kosten. Het leven van Abinadi werd gekenmerkt door moed, waar zijn bereidheid om zijn leven te geven, in plaats van de waarheid te verloochenen, een voorbeeld van was. Wie is er niet geïnspireerd door het leven van de 2000 jonge zoons van Helaman, die de moed hadden de leringen van hun ouders op te volgen en kuis en rein te zijn? Misschien is de kroon op deze schriftuurlijke verhalen het voorbeeld van Moroni, die de moed had om tot het bittere einde toe te volharden in rechtschapenheid. In zijn hele leven was de profeet Joseph Smith een toonbeeld van moed. Een van de aangrijpendste voorbeelden van zijn moed vond plaats in Richmond, Missouri, waar met enkele andere broeders in een onafgewerkte blokhut naast het gerechtsgebouw vastgeketend was. Parley P. Pratt, een van de gevangenen, heeft het volgende gezegd over een van de avonden daar. We hadden tot na middernacht gelegen alsof we sliepen, terwijl onze oren en ons hart gepijnigd werden door de urenlange, weerzinwekkende bespotting, de afschuwelijke vloeken, de vreselijke godslastering en vuile taal van onze bewakers. Ouderling Pratt vervolgde. Ik had ernaar geluisterd totdat ik zo met afschuw vervuld, geschokt, ontzet en vervuld met een gevoel van onrechtvaardigheid was, dat ik me nauwelijks kon bedwingen om op te staan en de bewakers bestraffend toe te spreken. Maar ik had niets tegen Joseph of iemand anders gezegd, hoewel ik naast hem lag en wist dat hij wakker was. Plotseling stond hij op en sprak met een bulderende stem, als een brullende leeuw, de volgende woorden, voor zover ik me kan herinneren. Zwijg! In de naam van Jezus Christus vermaan ik jullie en gebied jullie te zwijgen. Ik zal dergelijke taal geen minuut langer aanhoren en leven. Houd op met die taal. Anders zullen of jullie of ik direct sterven. Joseph stond volgens ouderling Pratt rechtop in verschrikkelijke majesteit. Hij was geketend en ongewapend. En toch was hij kalm en waardig. Hij keek neer op de bevende bewakers die in een hoekje wegkropen of aan zijn voeten ineendoken. Deze schijnbaar onverbeterlijke mannen smeekten hem om vergiffenis en hielden hun mond. Heldendaden hebben niet altijd zo'n spectaculair of direct resultaat. Maar toch brengen ze stuk voor stuk gemoedsrust en de verzekering dat het goede en de waarheid verdedigd zijn. Men kan niet standhouden als men met de voeten in het drijfzand van de publieke opinie en goedkeuring staat. We hebben de moed van een Daniel, een Abinadi, een Moroni of een Joseph Smith nodig om standvastig in het goede te blijven. Zij waren moedig genoeg om niet het makkelijke, maar het goede te doen. We zullen allen vrees het hoofd moeten bieden, spot doorstaan en tegenstand verduren. Maar laten we de moed hebben om de heersende opvatting te trotseren. De moed om pal te staan voor principes. Moed en niet de gulden middenweg verdient de goedkeurende glimlach van God. Moed wordt een levende en waardevolle deugd. Niet alleen als we die zien als de bereidheid om dapper te sterven, maar ook als het voornemen om eerzaam te leven. Als we volharden en het goede nastreven, zullen we ongetwijfeld hulp van de Heer ontvangen en vertroosting in zijn woorden vinden. Ik hou van de belofte die hij in het boek Jozua geeft. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Mijn geliefde broeders, laten we met de moed van onze overtuigingen samen met de apostel Paulus verklaren: ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. En laten we dan met diezelfde moed de volgende raad van Paulus toepassen. Wees een voorbeeld voor de gelovigen, in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Rampzalige conflicten komen en gaan, maar de strijd die woedt om de ziel van de mens gaat onverminderd door. De Heer geeft u, mij en priesterschapsdragers in de hele wereld de volgende opdracht. Wel nu, Laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. Einde citaat. Dan zullen we zijn wat de apostel Petrus een koninklijk priesterschap noemde. Eén in doel en begiftigd met macht van omhoog. Ik bid dat ieder van u vandaag, net als Job van oud, zich met vastberadenheid en moed voorneemt, zolang mijn adem nog in mij is, zal ik mijn oprechtheid niet van mij wegdoen. Einde citaat. Dat we dat zullen doen, is mijn nederig gebed. In alle oprechtheid, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Our Father in heaven, how thankful
onze hemelse Vader, we danken u deze avond voor het voorrecht dat we hebben gehad om bij deze bijeenkomst te zijn. We danken u voor de lofzangen die zijn gezongen. We hebben uw aanwezigheid hier gevoeld en daar danken wij u voor. Wij vragen u ons te zegenen met de moed die president Monson ons vraagt te hebben. De moed om bij te dragen aan de herstelling die voort blijft gaan. Om priesterschapshelden te zijn. En we bidden dat we deze moed mogen hebben. We vragen u om over deze dingen te spreken wanneer wij naar huis gaan. Om deze te overpeinzen en ze te delen. Zodat we sterker mogen worden. En ook dat degenen om ons heen sterker mogen worden. We bidden voor degenen die lijden. We bidden dat wij hen mogen helpen, voor hen mogen zorgen. En dat uw werk voort mag gaan en deze hele aarde mag vervullen. In de naam van Jezus Christus. Amen.